Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Ma Nishma. Vandaag heb ik in de studio Piet Jonkers, de directeur van de Near East Ministries, van de NEM voor de meesten. Ik denk dat sommigen nog ineens de afkorting weten wat het betekent. Maar van oorsprong een natuurkundige. Hij heeft als zendeling gewerkt in Peru, woonde lange tijd in Zwitserland. Van 2014 tot 2018 samen met zijn vrouw Alice de veldleiding van de NEM in het Midden-Oosten en sinds 2018 is hij de directeur van de NEM. Welkom Piet.
Dank je.
Dus een korte inleiding. Volgens mij, je bent 64 jaar, volgens mij kan er veel meer bij dan wat hierop staat.
Ja, er zou op zich heel veel bij kunnen natuurlijk van waarom ben je bezig met Israël bijvoorbeeld? Wat is je geschiedenis daarin? Ik weet niet wat je zou willen horen.
Nou, ik begin eerst eens met natuurkundige. Dat staat er als eerste. Daar ben je wel trots op.
Ja, dat is eigenlijk een soort, hoe moet je dat noemen? Mijn eerste roeping. Ik vond het ontzettend leuk, natuurkunde. Ik ben nieuwsgierig iemand. Wil graag het naadje van de kous weten.
En, heb je ook nog een vakgebied in het natuurkunde? Want ik ben geen natuurkundige, dus ik weet er niks vanaf.
Nee, ik was bezig met te specialiseren in plasmafysica, de fysica van hete gassen. Maar goed, toen op een dag zat ik met mijn aanstaande vrouw, mijn verloofde dus, op de bank bij mijn moeder thuis. En toen op een gegeven moment, mijn moeder was een hele theatrale vrouw. En die stond daar voor ons en die zei, ik heb hier iets, stond met een papiertje in de handen. En ik wil eigenlijk niet dat jullie dit zien, maar ik voel dat ik het jullie niet mag onthouden. Wat is dat dan, ma? Dat bleek een advertentie van de Gereformeerde Zendingsbond, de GZB, te zijn. Die zochten een leraar natuurkunde voor een zendingsschool in Peru, in Lima, Peru. En Alice en ik, mijn vrouw heet Alice, we keken elkaar aan en we zeiden, dat is voor ons. Dat wisten we eigenlijk in een split second. En zo ben ik eigenlijk van het pad van de natuurkunde afgegaan. Ja, ik heb wel natuurkunde en wiskunde gegeven, 6 jaar lang op die zendingsschool in Peru. Maar toen ik terugkwam is mijn weg niet teruggeleid in de natuurkunde. En achteraf gezien is dat wel iets waarvan ik zeg, het is zo gelopen, het is goed, maar ik mis het wel.
Maar heb je ooit wel eens wat gehad aan de natuurkunde nadat je stopte ook met lesgeven? Dat je zegt, nou kwam het me echt van pas of heb je dat nooit gehad?
Ik denk dat het sowieso van pas kwam. Een manier van denken waarin je dus gewend bent om heel veel input te krijgen. En je moet altijd in de natuurkunde scheiden van wat is ruis en wat is dingen die er werkelijk toe doen. Ja, dat wordt ook een soort levenshouding. Dus ook als je...
Heel interessant als je met Israël bezig bent.
Heel interessant als je met Israël bezig bent. En ook als je directeur van de NEM bent. Hè. Dus het geeft een soort basishouding in het leven die ook wel nuttig kan zijn in andere omstandigheden. Ja.
Ja, en de tijd in Zwitserland? Waarom heb je in Zwitserland gewoond?
Ja, toen we terugkwamen, wij zagen die periode in Peru. We hebben daar in totaal met opleiding en alles 7 jaar aan besteed. We zagen dat als een soort geestelijke dienstplicht, mijn vrouw en ik. En toen kwamen we terug. En toen zijn we eigenlijk, laten we zeggen, het normale leven ingestapt. Ja, een zending is ook wel normaal leven, zo bedoel ik het niet. Maar toen ben ik gaan werken in medicijnenonderzoek, gewoon omdat dat een beetje aansloot bij mijn natuurkundige opleiding. Ik werd head of IT van een klein bedrijfje dat medicijnen testte. En zo kwamen we in Zwitserland terecht. Dat had dus eigenlijk niets meer met zending te maken. Ja, vanzelfsprekend, iedereen is zendeling op die plek waar die gesteld is. Zo hebben we dus in totaal 15 jaar in Zwitserland gewoond. Dat deed ik gewoon een commerciële functie had ik daar bij een bedrijf dat medicijnenonderzoek deed.
Is er nog een bepaald moment dat je dat weet van jezelf? Toen heb ik echt bewust mijn leven toegewijd aan God.
Je bedoelt in mijn jeugd?
In je jeugd of zo, ja?
Nee, bij mij is dat niet zo gegaan. Ja, dat willen mensen graag horen. Bij mij is het echt de weg der geleidelijkheid, om het zo te zeggen. Wat ik weet is dat toen ik natuurkunde ging studeren, toen was ik denk ik agnost. Ik stond helemaal niet agressief tegenover het christelijk geloof of zo. Maar het was niet zo dat ik zo zeker was van het feit of God nou wel of niet bestond. En ik vond het wel heel interessant om te kijken of natuurkunde nou een antwoord zou geven op die vragen van, is er nou wel een God of niet? En ik herinner me nog, dat is heel interessant. Je volgt dus allerlei colleges en je komt dus steeds dieper in de materie. Ja. En tot op een gegeven moment je echt een beetje grip begint te krijgen op, hoe is alles ontstaan? Waar bestaat de materie uit, hoe zijn al die wetten en regels waar de natuur zich aan houdt. En ik vond het echt gewoon een soort spannend jongensboek dat zich ontvouwde. En toen dat boek als het ware bijna uit was, het is nooit uit natuurlijk, maar toen ik een soort aan het eind gekomen was, toen dacht ik, nou weet je nog steeds niet of God dan wel of niet bestaat. Want natuurkunde, die verklaart verder heel weinig, die beschrijft meer. Het is een beschrijving van wat er is. En dat is het moment dat ik me meer ben gaan verdiepen in het christelijk geloof, als het ware. Weer meer ben gaan verdiepen.
Want je kwam uit een christelijk nest.
Ja, ik kwam uit een christelijk nest. Ik ben toen nooit kwijtgeraakt, om het zo te zeggen. Maar er is wel een periode in mijn leven geweest dat ik dacht van, eens zien hoe het in elkaar zit.
Als je zegt van, ik ben nooit kwijtgeraakt, ik ben agnost. Ja. Het klinkt wat tegenstrijdig.
Het is wat tegenstrijdig, ja. Ik stond ervoor open, als het ware, van gewoon, nu zou ik zeggen dat ik een houding had van, Heer, zegt u het maar, laat u het maar zien. Zo heb ik dat toen niet ervaren. Toen als het ware het boek uit was wat de natuurkunde betreft, toen ik daar geen antwoorden meer vond op die essentiële levensvragen, ben ik me weer veel meer gaan verdiepen in het christelijk geloof, de Bijbel, de fundamenten van ons geloof. En zo kalmaan ben ik dus teruggeleid naar de Heer als het ware. En dat is een continu proces geweest en ben steeds dieper geraakt door de trouw van onze God, door het feit dat hij mij ook nooit losgelaten heeft, dat hij voor ons uitgaat en dat wij hem mogen volgen. Ja.
Als je nou terugkijkt op je leven, en je bent nog jong, maar zou je dan, als je alles weet wat je nu weet, een lastige vraag, misschien overval ik je, en je zou aan het begin van je leven weer staan met de natuurkunde, wat zou je dan anders gedaan hebben?
Ik zou niets anders gedaan hebben, denk ik. Ik vind dat ik een heel mooi leven gehad heb en nog steeds heb. Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb mogen beleven en mogen doen. Als ik twee levens zou hebben, zou ik graag een leven in de natuurkunde willen doen. Maar wat ik nu gedaan heb, vind ik ook heel fijn, heel nuttig. Ik ben heel dankbaar dat ik dienstbaar mag zijn in het Koninkrijk van God. Had ik niet willen missen. Maar als het de mogelijkheid er was, zou ik graag een tweede leven hebben. En dan echt me verdiepen in de natuurkunde. Want het is zo ontzettend interessant hoe het in elkaar zit, Jack. Je wil niet weten hoe ontzettend wijs het opgebouwd is, alles. En met de ogen van het geloof zie je daar de hand van God in. Maar als je niet gelooft, dan zeg je, dat is nou eenmaal zo.
Noem eens één ding, en daar gaan we er verder niet over in, over de natuurkunde, dan zitten we niet, maar daar ben ik toch wel benieuwd. Noem eens één ding wat jou ongelooflijk getriggerd heeft in de natuurkunde. Zeg, dit is echt ongelooflijk. Heb je dat? Kan je dat zeggen? Of niet?
Het feit dat het heelal zoals het bestaat, er zijn allerlei natuurconstanten. En al die natuurconstanten zijn zodanig getuned dat er uiteindelijk in zo'n groot heelal leven kan ontstaan. Als je de constante van Planck, dat is een bepaalde natuurconstante, als je die maar een ietsiepietsie van waarde zou kunnen veranderen, dan is er geen heelal waar leven kan ontstaan. Dan heb je een heel ander soort heelal dan we nu kennen. En al die natuurconstanten zijn precies gefine-tuned, dat er uiteindelijk leven mogelijk is. Ja, je kunt zeggen, het is toeval. Ja, nou, dat kan. Maar als je gelovige bent, dan zie je daar de hand van de schepper in die het zo gemaakt heeft. Ja.
Ja. Ja, van natuurkunde kwam je uiteindelijk in Israël terecht.
Ja.
En is dat een hele logische stap? Ging je eerst vanuit Zwitserland naar Nederland terug en dan vanuit Nederland naar Israël? Of?
Nee, het is zo, zoals ik al zei, mijn vrouw Alice en ik, wij zagen die periode Peru als een soort geestelijke dienstplicht. Nou, in Zwitserland hebben we een hele mooie tijd gehad, echt een heel rijk leven. Ik had er een heel hoog salaris, we woonden prachtig en een villa aan het meer van Genève. En dat hebben we een jaar of 15 gedaan. En toen hebben we samen gebeden. Met de vraag van, ja heer, we hebben dit 15 jaar gedaan. We zijn heel dankbaar voor alles wat we hier hebben mogen beleven en meemaken. Maar we zouden het zo mooi vinden als we aan het eind van ons leven, naar de mens gesproken dan, nog een periode in uw dienst zouden mogen treden. En ik zeg er gelijk bij, ook iedereen in zijn normale leven is in dienst van de Heer vanzelf. Maar goed, wij zochten dus een mogelijkheid om, zoals we begonnen waren ons huwelijk, om dat ook zo op die manier aan het einde van onze carrière weer te doen. En we hadden in de tussentijd steeds meer oog gekregen voor Gods heilsplan met Israël, met de wereld. Het Midden-Oosten trok ons steeds meer aan. In de periode dat we in Peru woonden, daar waren de situaties. In Peru kom je ontzettend veel armoede tegen. Een heel rijk land, allerlei grondstoffen, allerlei mogelijkheden. Toch zijn er heel veel arme mensen en dat stelt vragen aan je geloof. En we hebben daar als het ware antwoorden moeten zoeken op vragen die je hier niet tegenkomt. Hoe kan het in een land waar zoveel rijkdom is dat je mensen op straat ziet sterven? Ja. Wat doe je daarmee? Wat doet dat met je? Wat is je plicht als christen daar? En ik had als goede reformatorische jongen de institutie van Calvijn in mijn bagage meegenomen. En die begon ik te lezen in die omstandigheden in Peru. En dan zie je dat die boeken van de grote reformator, dat sloeg gewoon niet aan. Maar als je de Bijbel opende daar in Peru, die sprak alsof die gisteren geschreven was voor Peru. Dat als je niet in God gelooft, vind je dat misschien onzin, maar zo is dat wel. Ja. Toen zijn we, als het ware mevrouw en ik, de Bijbel als het ware helemaal opnieuw gaan lezen vanuit de situatie in Peru. En dan zie je dat de Bijbel spreekt alsof het een heel nieuw boek is. Er kwam ook allerlei nieuwe dingen voor ons uit. Wat er ook uit naar voren kwam continu is die bijzondere plek van Israël. Eigenlijk gaat de hele Bijbel over Israël.
En had jij dat niet meegekregen vanuit je opvoeding?
Ja, had ik wel meegekregen, maar zo scherp als het hem toen voor de geest kwam, dat viel ons gewoon op. We lazen de Bijbel als het ware weer een soort opnieuw vanuit die situatie van sociale gerechtigheid in Peru, waar we antwoorden aan het zoeken waren. En telkens kwam dat weer naar voren. Onze God die heeft zich bekendgemaakt in de geschiedenis, daar heeft hij voor gekozen om de God van Israël te heten. Dat is het volk dat hij heeft uitgekozen om het kanaal te zijn waardoor hij zijn verlossing naar de wereld wil brengen. Ja, dat kwam enorm op ons af in die situatie. En sinds die tijd zijn we dus eigenlijk steeds meer ons in Israël gaan interesseren. En ook in het bijzonder in het Midden-Oosten, want je hebt ook de Arabische volken, de afstammelingen van Ismaël, de andere zoon van Abraham. En toen we dus aan de Heer vroegen, Heer, heeft u nog een plek voor ons als afsluitend onderdeel van onze carrière? Ja, toen trok het Midden-Oosten enorm. En dat is de reden dat we dus uiteindelijk naar Israël zijn gegaan. Alhoewel dat niet zonder slag of stoot ging, moet ik zeggen, ja.
Hoe lang heb je in Israël gezeten?
We hebben er in totaal 4 jaar gezeten. En we hadden eigenlijk langer gewild. Dus,
En jij, er staat voor het Midden-Oosten. Was je voor Israël en voor de landen eromheen ook verantwoordelijk?
Als veldleiding van de Near East Ministry van de NEM. Dan ben je dus verantwoordelijk voor alle vrijwilligers die de NEM in het veld heeft.
En hoeveel zijn dat er ongeveer?
Ja, een stukje of 20 lange termijn en ongeveer 10 korte termijn, maar dat wisselt af. Dan zijn er mensen die gaan voor 3 maanden en dan komen ze weer terug. Dus, ja.
En als je terugkijkt op de periode daar, wat was het eerste waar je tegenaan liep bijvoorbeeld? Wat je niet had verwacht of dat je, daar heb ik nooit over nagedacht of zo?
Het aparte is, dat was er eigenlijk niet. Je vraagt van wat was het eerste waar je tegenaan liep. Wat ons enorm opviel, is dat we zo makkelijk ons konden aanpassen aan de situatie in Israël en het Midden-Oosten. We hadden die Peru-ervaring. Daarin hadden we dus geleerd om je aan te passen aan andere omstandigheden en een andere cultuur. En het bleek gewoon dat lukte weer opnieuw daar in Israël. We hadden dus in onze zendingsopleiding geleerd hoe pas je aan nieuwe omstandigheden. En dat pasten we toe. Ondertussen hadden we ook al heel veel geleerd over Israël en over de Arabische wereld voordat we naar Israël gingen. En ja, dat was eigenlijk een soort meer een feest der herkenning dan dat je zegt van, wat gebeurt hier allemaal? Wat ons wel opviel, is dat het allemaal nog veel gecompliceerder is als dat je hier in Nederland denkt. Dat is ook iets waar ik me soms wel een beetje aan kan ergeren, dat het vaak zo ontzettend overgesimplificeerd wordt gebracht, alsof het een kwestie is van, als de goede mensen nou maar de overhand hebben en de slechte niet, dan zal alles wel goed komen. Het is zo gecompliceerd het Midden-Oosten met alle conflicten, met alle stammenstrijd die er is. Dat was wel iets wat opviel. Ja.
Denk je dat een vereiste voor een directeur van de NEM zoals jij eigenlijk dat wel is? Een stukje ervaring in het Midden-Oosten?
Ja, ik denk dat wat dat betreft de heer het wel een soort gebruikt heeft. We moesten terugkomen omdat de zus van mijn vrouw die werd ernstig ziek. En voor die zus waren we niet teruggekomen. Die heeft een eigen gezin en zo. Maar die zorgde ook voor hun moeder. Die deed de mantelzorg. En ja, we hadden niet de vrijheid om dan langer weg te blijven. We hadden graag langer gebleven. Toen kwamen we in Nederland. En toen werd ik dus gevraagd als directeur van de NEM. Heb ik eerst gezegd, ik voel me daar niet toe geroepen. Ik denk dat ik... ik vraag me af, ben ik wel een goede directeur en zo? Ik had er ook eigenlijk helemaal geen zin in. serieus.
Wat klinkt dat?
Nee, maar weet je, mensen vragen wel eens, als je in een interview, een jobinterview bent voor een baan of zo, dan vragen mensen, wat zijn je mindere eigenschappen? Wat zijn je zwakke kanten? Nou, dan zeg ik altijd... Ik kan niet tegen zeuren. Dat is echt waar. Ik heb ontzettend hekel aan mensen die zaniken. Nou ja, als je directeur bent van een organisatie, Jack, dan zul je
met vrijwilligers.
Er is altijd wel wat te zeuren hier en daar. Ja. Dus ik zag mijzelf helemaal niet zo als directeur van de NEM. En ik werd wel gevraagd. En uiteindelijk is het toch op mijn hart gelegd dat ik het moest doen. Maar ik deed het en doe het veel meer uit plichtsbesef dan dat ik nou echt denk van jongen, ik moet daar wezen of zo. Het is meer uit plichtsbesef. Ja, maar die ervaring in Israël dus en in het Midden-Oosten is wel van essentieel belang geweest. Dat helpt zo enorm nu in het directeur zijn van de NEM. Omdat je veel meer dan voordat we daar naartoe gingen de complexiteit van alles begrijpt. Ja. Dat heb je aan den lijve ervaren hoe complex het is.
Piet, nou moet ik zeggen dat als ik kijk wat er nu gebeurt is. Ik wil even, Jan-Willem van der Hoef is de oprichter van de NEM.
Ja,
daarna hebben we Herman Goudswaard gehad. Ik ken hem zelf van de Reveilweek, hij is overleden. Een geweldige man, een geweldige humor. Daarna Gijs Lammerts van Buren, heb ik ook nog een tijd mee samengewerkt. Kees-Jan Rodenburg. Toen kwam er een beetje een tijd met het zoeken naar.
Het stadhouderloze tijdperk.
Ja, met Richard Vos nog een jaar daartussen.
Ja.
En toen kwam jij. En ik moet je zeggen, ik ben natuurlijk ook... Ik hoor nog wel eens wat van anderen. En sinds jij de directeur bent, hoor ik niks meer. Ik heb het je wel eens eerder in een gesprek gezegd. Is er rust? En zie ik echt een hele stabiele organisatie. Mm-hmm. Dus als ik je dan zo hoor praten, het is echt een plicht of zo. Dus ik denk toch wel dat je geslaagd bent. Cum laude, want er is echt rust. Ik hoorde ook uit gebedsgroepen uit het land, hoorde ik allerlei zaken. Er was onduidelijkheid, de visie was weg. En er is nu stabiliteit. Dus op dat betreft wil ik je toch wel een compliment geven. dat het toch wel heel bijzonder is. En ik weet zelf als geen een van de anderen, we hadden het erover vooraf. Het is zo'n gevoelige wereld, de Israëlwereld.
Ja.
Het is ook met de Israëlorganisaties, het is lopen op eieren, zeg ik wel eens. Want er zijn zoveel verschillende visies.
Ja.
En het ligt zo gevoelig ook bij de Joodse mensen. Wat kom je doen, wat kom je niet doen?
Ja.
En ik wil over de NEM zo verder gaan praten, maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Ja, dit is van een zangeres die heet Rivka Witten. Witten komt vanwege haar Amerikaanse man, maar zij komt zelf uit Jemen en dat hoor je ook. En jij houdt van de muziek, hè? Arabisch, Israëlisch.
Nou, ik vind het zo, ja, het ontroert me echt. We zitten samen te luisteren daar en ik krijg haast tranen in mijn ogen, omdat er zit iets in. Ik zie zo duidelijk dat God Israël tot zegen bedoeld heeft voor de wereld. Het is, ik zei net, het kanaal waardoor hij zijn heil naar de wereld wil brengen. En Israël wordt nu teruggeplant in het Midden-Oosten, ook weer tot zegen van de wereld, maar in het bijzonder van de omringende landen. En als ik de omringende Arabische landen, en als ik zoiets hoor, die prachtige mix tussen Israëlische muziek en Arabische muziek, die Arabische invloeden, dan raakt me dat. Ik denk van, als de Arabische wereld Israël als zegen zou gaan zien en niet als vloek, dan kunnen er zulke mooie dingen gebeuren in het Midden-Oosten. Dat is waar we als NEM ook naar uitzien en naar streven.
Maar dat gaat ook gebeuren, toch?
Dat gaat gebeuren, ja. We hebben een visioen. Het staat in Jesaja 19. Egypte en Assyrië, waar tegenwoordig Irak ligt zo'n beetje, die zullen samen de Heer, de God van Israël, gaan dienen. En dan zal Israël zich als derde bij die landen voegen tot zegen voor de ganse aarde. Ja, het is mooi. Vanuit het visioen mogen we werken. Als je naar de huidige toestand kijkt, dan lijkt het onmogelijk, maar het gaat gebeuren.
En Piet, als je nou zegt over de derde, voor de luisteraars, Denk jij dat de andere twee landen voorop gaan en dat later pas Israël erbij komt?
Het is pas sinds een half jaar dat ik je hoort heel vaak, oh ja, Israël als derde. Want bij veel mensen zit er een soort reserve van, ja, Israël altijd, Israël, is Israël dan belangrijker dan andere volken? Oh, wat mooi, Jesaja 19, daar komt Israël als derde. Het is helemaal geen rangorde. Wat ik er sinds een half jaar in zie, is dat ik geloof dat het evangelie, als dat doorbreekt in het Midden-Oosten, dat dat zo'n verandering kan brengen, dat die gezworen vijanden van Israël, die Arabische wereld, als die omklappen door het evangelie, dat ze Israël gaan omarmen en haar als zegen zullen gaan zien, dat dat in Israël zo'n effect zal hebben, dat Israël ziet wat het evangelie voor kracht heeft en dat dat het moment is dat ze zich bij de Arabische wereld zullen voegen. Het is iets wat Paulus beschrijft in Romeinen 11, die opdracht om Israël jaloers te maken, dat zie ik er nu in. Israël voegt zich bij die landen omdat ze zien wat hun eigen Messias in die landen kan bewerken. En dat is iets waar ik naar uitzie.
Ja, wat ik zelf, maar dat weet jij waarschijnlijk veel beter dan ik, wat ik zie is dat als we soms een getuigenis geven met Joodse mensen dat we van Israël houden, en dan komt er één Arabier die dat zegt, dat heeft 10.000 keer meer impact op wat ze zeggen dan wij als gelovigen uit de westerse wereld.
Hè? Absoluut, ja.
Dat elke keer ben ik weer verbaasd als een Arabisch iemand zegt dat hij van Israël houdt, dan gebeurt er wat. En in die zin herken ik dat ook. Hey, ik zie aan je gezicht dat het je wat doet. Hou je hiervan om ook te spreken en zo in het openbaar? Ben je ook echt een spreker?
Nou, ik denk niet dat ik een goede spreker ben, maar ik vind het heel fijn.
Dat zijn juist de goede.
Nee, maar ik vind het heel fijn om over dit soort dingen te spreken. Ik heb een standaard preek die ik heel vaak houd over Isaac en Ismaël. Het bijzondere verhaal dat Ismaël van God een aparte zegen meekrijgt. God wil juist de Arabische volken ook zegenen. Ismaël is de stamvader van de Arabische volken. Het zijn dingen waar ik zo graag over spreek, omdat er zijn zulke prachtige visioenen die klaar liggen. Het feit dat Israël tot zegen bedoeld is voor de wereld. En dat als we haar omarmen, dat we zelf ook zegen ontvangen. Het raakt me gewoon. En als ik zie wat me raakt in de Arabische wereld op dit moment is, ja, je ziet die landen vaak steeds meer in brand staan. En er is bijna een 1-op-1 verband tussen hoe meer ze Israël haten, hoe meer ze in de brand staan. Ja. Als dat weg zou gaan, als die haat zou verdwijnen, die afkeer, en er zou een onvoorwaardelijke omarming komen. Hè, door het evangelie kun je je vijanden vergeven, je vijanden omarmen. Als de Arabische wereld dat gaat doen met Israël, dan gaan er zulke prachtige dingen gebeuren. Ja. En ja, dat raakt me, dat vind ik fijn om erover te spreken. Ja.
Hey, voordat we verder gaan, zou ik eigenlijk van jou willen vragen. Nou zit ik even nu als het ware als een luisteraar die niks weet van de NEM. Wat doet de NEM? Wat is het bijzondere aan de NEM?
Nou, je kunt zeggen wat we hebben twee bedieningen die weliswaar verbonden zijn, maar wel apart zijn. We zenden vrijwilligers uit, diaconale vrijwilligers, naar het Midden-Oosten. Israël, de Palestijnse gebieden en de Arabische landen daaromheen. Dat zijn vrijwilligers die vaak dienen in instellingen voor gehandicapten, in ziekenhuizen, in schooltjes, in projecten van ontmoeting tussen mensen. Dus dat is één poot van de NEM. En aan de andere kant organiseren we in Nederland de Revijweken. Dus dat zijn geloofsopbouwende conferenties waarin mensen bij elkaar komen om een week lang een bepaald onderwerp te bestuderen en waarin ze in kleine groepjes zitten en dat soort dingen. Die twee dingen zijn gekoppeld. Het idee is dat revij betekent wakker worden. We hopen dat er in Nederland een soort opwekking, een ontwaken ontstaat. En dat Nederland terug zal keren naar de God van Israël eigenlijk. Dan zullen een heleboel mensen zeggen, ja, terugkeren naar de God van Israël. We hebben nooit als natie God gediend. Ja, dat geloof ik inderdaad. Maar aan de andere kant hebben we toch een geschiedenis die erg gekenmerkt is door de Bijbel en door het woord van God. Ja. En als NEM streven we daarna dat dat als het ware ja, weer een soort opleving komt. Ja, die revijweken, daar spreken we ook dan wat de Heer op dit moment in het Midden-Oosten aan het doen is.
Dat is een tijd niet zo geweest, hè? Nee, dat is een tijd, hoorde ik van mensen, ik ben zelf met mijn gezin, ja. Een aantal jaar na toen wij net tot bekering kwamen. Ik moet zeggen dat de revijweek voor ons als gezin een ongelooflijk cruciale rol geweest is. Echt een zegen in onze gezin. Ik hoor het van heel veel anderen, wat een zegen de revijweken zijn. Ja. Dus... ik weet niet of je nog veel mensen kan gebruiken, maar ik zou zeker gaan. Maar ik hoorde de laatste jaren van mensen dat er eigenlijk niks meer over Israël werd verteld en zo.
Ja, dat klopt. Het raakte steeds meer ondergesneeuwd. En dat komt ook omdat op revijweken... ja, je bent een week lang bij elkaar, je zit in een groep en er komt heel veel boven bij mensen. Je ziet gewoon dat mensen staan steeds meer onder druk. Er is steeds meer stress in het leven, burn-out, noem het allemaal maar op.
Ja, jij zegt hier in een artikel, tot een vluchtheuvel voor door de tijdgeest opgejaagde, beschadigde en kapotte mensen.
Ja, absoluut.
Als ik dat lees, dan denk ik, nou, ik hoef daar niet naartoe te gaan, want ik heb geen zin tussen een stelletje wrakken te zitten.
Nee, dat klopt. Maar goed. Zo, het is dus niet zo dat mensen daar dat het de enige mensen zijn die daar naartoe komen. Maar je merkt gewoon, hè, als je in een omgeving zit waarin er weer belangstelling voor elkaar is. Want in een revijweek zit je in een groepje van een man 10, 12. En je trekt de hele week met elkaar op. Dan komt er gewoon ontzettend veel boven bij mensen. Heel veel persoonlijke problemen. Soms hebben ze zelfs geen eens doorgehad dat ze nog ergens mee zaten. Er komt gewoon heel veel boven. Er is heel veel geestelijk lijden. In deze tijd van voorspoed, materiële voorspoed. Dat zijn allemaal dingen die komen naar boven vanwege de manier waarop de revijweken zijn opgezet. En ja, je kunt dan wel eens een beetje verzanden in het persoonlijke, het innerlijke van iedere persoon. En dan sneeuwt dat visioen van, ja, we zijn er toch ook om uit te reiken naar het Midden-Oosten. Dat sneeuwt een beetje onder. We proberen dat nu weer wat te corrigeren.
Het zou eigenlijk kunnen zijn dat het een even geweest is, zoals je dat zelf zegt, meer egocentrisch dan theocentrisch. Zou je kunnen zeggen dat ook zo'n beetje uit balans is geweest misschien in de afgelopen jaren?
Ja, ik wil het niet zo hard zeggen of mensen nou echt... daar om egocentrisch, of dat nou egocentrisch is. Er is gewoon veel druk. We leven in een tijd waarin de tijdgeest echt zijn tienduizenden verslaat. Mensen leven ook onder een enorme spanning, een enorme druk. En ja, ik wil dat niet afdoen van, men zit daar een beetje egocentrisch te zijn.
Nou, maar ik bedoel, laat ik het zo zeggen, ik bedoel meer dat soms heb je ook met de prediking, niet alleen bij de revij, maar in veel kerken, het is allemaal op ons gericht.
Ja, ja.
Op herstel. En ik kan me voorstellen dat als je natuurlijk veel beschadigde mensen hebt en je ziet de nood dat mensen echt hebben, dat kan gebeuren. Ja. Bewust, onbewust.
Ja.
En dat je dan andere zaken gaat vergeten.
Ja, het is wel zo. Kijk, je gaat andere zaken vergeten. Het mooie is, als je het Midden-Oosten weer meer terug zou brengen, ik denk dat dat ook voor die beschadigde mensen of voor mensen in het algemeen heel goed is. Want je wordt een beetje losgetrokken uit je eigen kleine bubbel, als het ware. Op dit moment is de Heer heel bijzondere dingen aan het doen in het Midden-Oosten. Er gebeuren daar, nou ja, het lijkt van een afstand een grote chaos, maar ik geloof echt dat God daar aan het werk is op een bijzondere manier. Je hoort van duizenden moslims die tot geloof komen, die in dromen visioenen zien van de Heer Jezus. God is bezig in mijn beleving de wederkomst voor te bereiden. En als je daar verhalen over hoort in zo'n revijweek, als je daar onderwijs over krijgt, dan kan je dat uit je eigen besonjes trekken, ja, als het ware. Dus wat dat betreft hoef je het niet uit te spelen van, nou gaan we...
Nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar
ja.
Nou, ik weet echt nogmaals, het was voor mij en voor mijn vrouw, en wij werden ook geconfronteerd met onze achtergrond over occulte zaken waar wij totaal toen helemaal geen verstand van hadden en
ja,
zo.
Ja.
Uit de kerk kwamen we en Zo'n refijweek. Jullie hebben er geloof ik 2, dacht ik. Toch?
Nee, we hebben in totaal 4 refijweken. 4 weken? Ja, dus 1 grote. Dat is dit jaar in Pagedal, in Stadskanaal. En dan hebben we
is dat
3...
nieuw? Daar,
Stadskanaal? Ja, we zijn net verhuisd. We zaten altijd in Delden, in Overijssel. En we hebben nu een nieuwe locatie, Stadskanaal. En daar gaan we voor het eerst naartoe. En dan hebben we 3 andere in Voorthuizen.
Oké, okay. En hoeveel mensen kunnen er in Voorthuizen zijn?
In Voorthuizen hebben we per revijweek, we hebben er dus 3 daar, zo'n maximum van ongeveer 250. In Pagedal, kunnen we 1200 mensen kwijt of nog wel meer. Ja.
Maar Piet, dat is best een hele klus. Want ik weet, toen ik nog in die tijd kwam, dat het heel veel jaar is het maar 2 weken geweest.
Ja.
En
ja.
4 weken is wel... denk ik een behoorlijke aanslag, ook op jullie zelf als leiding.
Ja, dat klopt. Ja. Het is echt, echt een 10-daagse veldtocht. Nee, nog langer als het ware.
Ja, het is echt. Maar het is wel heel mooi. Je doet het natuurlijk niet alleen. Je hebt een heel aantal vrijwilligers. Het is altijd weer een oproep. En op het allerlaatst gaat dat geloof ik weer goed. Hè?
Ja hoor.
Het is
ja.
Altijd een stuk vertrouwen hebben.
Er wordt altijd in voorzien, Jack. Ja,
ja, ja. Ja. Hey, en... Ik moet ook kijken, ik zit te denken aan, ik heb hier uitgedraaid in de voorbereiding van de profielschets medewerkers, vrijwilligers Near East Ministries. Nou, 1 ding wat ik erg mooi vond, wat mij aansprak, ook in het feit dat ik vanmorgen een gesprek hier op kantoor had. Je houdt rekening met gevoelens en overtuigingen van anderen. Mm-hmm. Daar hadden wij het over in het kader van Israël. Er zijn zoveel Israëlvisies. En ja. Ik zei het tegen jou, ik kom steeds meer met mensen tegen die echt geloven. Dat hun visie de juiste visie is. Mm-hmm. En niet openstaan van, nou, misschien zijn er ook wel anderen die gelijk kunnen hebben. Ja. Ik vind hem heel mooi, maar ik mis er iets.
Wat mis je?
Ik kan overal amen op zeggen, maar er staat niets in over Israël of het Midden-Oosten.
Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. We verwachten niet van onze vrijwilligers dat ze een bepaalde Israëlvisie onderschrijven. Dat klopt, ja.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen, liefde. Ja. Voor het Joodse volk.
Ja,
dat
ja.
Is wat anders dan een visie over.
Goeie tip.
En voor de Arabieren. Want we hebben het wel eens over. Als je voor Israël bent, dan ben je niet tegen
nee,
de Arabieren.
Niet. Nee, juist niet. Nee,
dus,
goeie tip, Jack. We gaan ermee aan de slag. Het is, ja.
Als je, wat zijn nou de noden die jullie hebben? Of, er is een hele tijd financieel is het bij jullie lastig geweest. Ik zie geen bedelbrieven meer voorbij komen. Dus ik ervaar. Dat God het aan het zegenen is en dat het weer goed gaat. Klopt dat?
Ja, het blijft natuurlijk altijd best wel lastig. Kleine organisaties, kleine christelijke organisaties hebben het moeilijk tegenwoordig. Hè? Want tegenwoordig, als je een klassieke achterban hebt, dat zijn mensen die geven aan je organisatie omdat ze er iets mee hebben. Moderne mensen zijn veel meer emotiegericht. Ja, die moeten meer opgewekt worden om te geven. En daar zijn technieken voor. En grotere organisaties, die hebben daar meer ervaring in. Hebben ook meer middelen om fondswerving te doen en zo. Dus het wordt voor kleine organisaties steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dus het is gewoon een algemeen probleem. We zaten in zwaar weer. Dat is minder. We zijn nu stabieler, om het zo te zeggen. Maar het blijft altijd wel een punt van zorg. Ja,
maar jij noemt steeds een kleine organisatie. Hmm. Maar ik denk dat van de Israël-organisaties NEM nummer 2 is. Na Christenen voor Israël.
Oh, daar heb ik nooit over nagedacht. Zo, ja. Ja, ik hoor wel meer van...
Jullie zijn... Ik vind, als ik praat over een organisatie... en denk aan een NEM, denk ik niet aan een kleine organisatie. Als je op de website kijkt, als je kijkt bij alle vrijwilligers... en alle mensen die meewerken, dan weet ik wel, zijn allemaal geen fulltimers.
Ja,
maar je hebt een geweldig team van mensen daar zo.
Ja.
Dus ik zou toch niet zomaar zeggen, kleine organisatie, een gezegende organisatie. Zou misschien een mooiere organisatie zijn. Jullie hebben natuurlijk jarenlang het probleem gehad, ook van het gebouw. Wat natuurlijk... veel onderhoud nodig heeft. Ja. Is dat nog steeds zo? Of is het momenteel wel...
Nee, dat blijft een probleem. We hebben nu met de stormen een boom die op ons dak gevallen is... van de menorah van de zaal waar we altijd bij elkaar zijn. Nee, dus
heb je dan wel mensen die komen helpen?
Ja hoor, we zijn gezegend met heel veel vrijwilligers. Dat is het mooie van de NEM. Het is natuurlijk heel veel werk om dat allemaal aan te sturen. Maar er zijn zoveel mensen die zich willen inzetten, die willen helpen. Nee, daar zijn we heel dankbaar voor dat we dat hebben. Ja.
Ja. Hey, nou ben je van alles zijn jullie aan het doen. Is er wat veranderd aan de visie in de loop der tijd? Ik ken Jan-Willem van der Hoeven. Die wordt trouwens binnenkort 80, geloof ik. niet veel contact meer met hem, maar ik heb altijd de indruk dat er iets anders, een andere visie was bij hem. Hoewel Jesaja 19 geloof ik dat absoluut wel waar is. Maar ik weet het niet hoor, het is maar een vraag. Weet jij dat of niet?
We hebben net een aantal vergaderingen van een strategiecommissie achter de rug, waarin we dan probeerden om nou eens op te stellen, waar staat de NEM nou eigenlijk voor? Ik denk, dat is mijn indruk, dat het in het verleden nooit zo heel duidelijk op papier gezet is. En dat er ook allerlei ideeën waren van ja, de NEM staat hiervoor of de NEM staat daarvoor. We hebben nu geprobeerd om het wat meer op papier te zetten. En ja, dan kom je er wel achter van dat er in het verleden soms wel wat verschillend gedacht is. Ik denk dat we altijd die band met het volk Israël, hè, dat oog voor de plek van Israël en Gods huisplan, dat is er altijd geweest. Maar wat betekent dat nu? We hebben altijd roeping gehad voor de Arabische wereld. Ja. Dat is ook altijd zo geweest.
Jan Willems en vrouw toen de oprichting
absoluut
was Arabisch.
Ja, dus, ja. Ja. Dus grote lijnen zijn altijd wel ongeveer hetzelfde geweest. Maar ja, we hadden het in het voorgesprek over. In het Midden-Oosten luistert alles zo ontzettend nauw. En hoe je dan precies in dat krachtenveld beweegt, dat is misschien in de loop van de jaren wel ja, wat heen en weer geschoven. Maar goed, we hebben net dan de zaken weer op punt gezet voor 2020, om het zo te zeggen. Ik denk dat we nu weer duidelijk hebben waar we voor staan.
Nou, waar ik zelf over denk, hè, over visie. En er is natuurlijk een hele tijd zo'n hype geweest in een kerk. Iedereen had het over missie en visie.
Ja, ja.
En daar werd ik met de stichting Pillar of Fire ook mee geconfronteerd. En ik werd daar niet goed van, eerlijk gezegd.
Mm-hmm.
En ik heb gewoon gezegd, ik wil zeggen Israël zegenen in woord en daad.
Mm-hmm.
En ik wil verder geen discussies, want ik wil luisteren naar de Heilige Geest. En als mm-hmm. die me stuurt, dan wil ik niet geconfronteerd worden met woorden die ik op papier heb gezet. Van ja, maar dat mag je niet doen,
ja.
Want dat staat niet in de visie vermeld. Ja. Dat is natuurlijk ook het gevaar bij jullie, kan ik me voorstellen. Als het moment, als Gods Geest je laat zien, jullie moeten nu wat meer aandacht daar en daaraan geven, dat je niet ineens geblokkeerd wordt door een visie die op papier staat.
Nee, dat klopt. Dat is waar. Daarom houden we het ook een beetje in algemene termen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. Wat nou typisch aan de NEM is, denk ik. Je ziet sowieso, we werken aan beide kanten van het conflict in het Midden-Oosten. Maar we staan er niet neutraal in. Ik ken eigenlijk weinig organisaties die dus als het ware een heel duidelijke blik hebben op het feit dat Israël Gods uitverkoren volk is, het kanaal waardoor hij heen in deze wereld wil werken. Dat delen we met allerlei Israël-organisaties. En tegelijkertijd hebben we dus ook een enorme roeping voor de Arabische wereld. Er zijn niet veel organisaties die zo werken. En het is wel goed om dat duidelijk te omschrijven.
Ja.
We beleiden voluit dat wij echt geloven dat God Israël tot zegen bedoeld heeft. En het is ons hart verlangen dat juist de Arabische wereld dat gaat zien. En dat is wat we proberen. We verwachten ook van onze werkers in de Arabische wereld dat ze Israël-visie hebben. Dat ze zien dat Israël tot zegen bedoeld is en niet als vloek. En dat ze dat ook, voor zover dat mogelijk is, uitdragen in de Arabische wereld. Juist dus om bruggen te bouwen tussen beide werelden.
Dus als we dan het grote nieuws in de wereld hebben van een zekere president Trump met de deal van de eeuw.
Ja.
Dan is dat iets waar jullie niet op reageren, denk ik dan.
Wij, of wel? Dat is niet onze roeping. Het is niet onze roeping om allerlei politieke besluiten te duiden en te zeggen van dat is goed of dat past in Gods plan of niet. Want dat weten we sowieso niet, maar het is zeker niet onze roeping. Wij zitten heel duidelijk op het feit dat we ons concentreren op een aantal dingen die we belangrijk vinden. Waar we wel onze roeping zien. Ja, de plek van Israël, hoe is dat in de Bijbel? Wat betekent dat nu voor ons in Nederland in de 21ste eeuw? Hoe kun je in de Arabische wereld werken? De voortgang van het evangelie in de Arabische wereld. Dat zijn de dingen waar we over praten. Maar we gaan geen commentaar geven op uitspraken van Netanyahu of van Gantz of van Trump of wie dan ook. Daar zijn we als NEM niet toegeroepen, nee.
Zoals bidden voor de verkiezingen?
Ja, bidden voor de verkiezingen, absoluut. Dat is iets wat we iedereen, we roepen iedereen op om dat te doen. Dat de leider die de Heer op het oog heeft, de man naar zijn hart. Dat die,
maar er is geen politieke keuze neergelegd.
Nee, wij hebben geen stemadvies. En we geloven dus dat het niet buiten God omgaat. Dat is wel belangrijk. Ja. Hè? Wij zeggen ook wel eens, we zijn er niet om, wij bidden ook als NEM voor iedere regering die er in Israël is. We zijn er niet om de regering van Israël te bekritiseren. We zijn er om voor hen te bidden. Dat God hen wil gebruiken.
Nou, we gaan het meemaken of we weer een keer verkiezingen krijgen.
Ja,
de vierde.
Ja. Ja.
Hey, dan iets anders wat ik erg leuk vond om te zien. Ik dacht, hey, dat is een mooie vraag die ik je nu kan stellen. In de e-mail een oproep, een dag, het gat in de theologie.
Ja, het gat in de theologie, ja.
Te dichten. Vertel eens, welk gat?
Ja, het is... het valt ons op natuurlijk dat is al zo'n, als je in de Bijbel kijkt, dat zei ik al, hoe de ogen van Alice en mij, mevrouw en ik, zijn open gegaan voor het feit dat Israël zo'n belangrijke plek heeft in het woord van God. Hè, bijna de hele Bijbel gaat over Israël. Het is de Joodse mensen geschreven, onze Messias was een Jood, noem het allemaal maar op, onze verlosser en zaligmaker. En als je nou de christelijke theologie bekijkt, dan heeft Israël eigenlijk nauwelijks een plek. Als het al een plek krijgt, is het veelal de vervangingstheologie, hè, dat Israël heeft afgedaan. En dat alle beloften die voor Israël bestemd waren, nu op de kerk zijn overgegaan.
Is dat iets wat nog steeds heel sterk aanwezig is in Nederland?
Goeie vraag. Ja,
ik denk dat de NEM in meer kerken komt dan ik kom. Dus, en dat beter overzicht heeft dus.
Ik vind het moeilijk om een uitspraak over te doen. Ja, dan ben ik weer natuurkundige. Ik denk ik heb het niet onderzocht. Ik heb het niet zo onderzocht, dus om daar nou uitspraken over te doen. Ik kom het. Het is wel zo dat de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk wel een soort schokeffect teweeg gebracht van wat hebben we eigenlijk met z'n allen gedaan. Er is ook heel veel bezinning geweest, ook in positieve zin. Ja, ik zie het wel terugkomen in wat dan de vervullingstheologie heet. Of zo noem ik dat dan. In Jezus zijn alle beloften vervuld en dat soort dingen. En dan neem je ook weer in feite de belofte van voor Israël af. Van Israël als het ware. Ja, ik weet het ook niet precies, Jack, hoe dat zit.
Nee. Maar goed, jullie gaan op zo'n dag met elkaar praten. En is het dan echt alleen de vervangingstheologie?
Nee. Nee, het is juist, kijk, vervangingstheologie echt in zijn naakte vorm, dat kom je eigenlijk heel weinig tegen. Gezien ook de geschiedenis, de meeste mensen die nemen daar wel afstand van. Het zit alleen vaak onderliggend erin. Wij willen eigenlijk een stap verder gaan. Hè? Als je nou met elkaar het eens bent, vervangingstheologie, dat is niet zo heel bijbels. Maar wat doe je dan? Hè? Ja. Dan ontstaat er als het ware een leegte. Want Israël heeft een belangrijke plek in Gods heilsgeschiedenis en in de Bijbel. Maar waar vinden we dat nou terug in onze theologie? Wat is dan de plek van Israël? Hoe omschrijf je dat? Ik heb daar de antwoorden niet op. Daarvoor gaan we nou net zo'n dag organiseren. Waarin we dit soort dingen met elkaar gaan bespreken. Nou, probeer nou eens een Israël een plek te geven in onze theologie. Dat we er niet zo langsheen leven. Want juist doordat we het nooit de plek gegeven heeft die het in Gods plan verdient. Ja, dan sta je open voor allerlei invloeden die heel demonisch kunnen zijn. Je hebt gewoon geen goede basis. Dus daar,
Maar ook bijvoorbeeld onderwerp. Jullie hebben op vrijdagavond, is dat elke vrijdagavond dat jullie een sabbatsmaaltijd hebben in het gebouw van de NEM?
Nee, dat is eens in de maand. Dan hebben we een zogenaamde reveilavond. En die beginnen we dan met de sabbatsmaaltijd. En daarna hebben we dan een onderwerp wat we bespreken. Dat kan van alles zijn.
Het is niet zo dat op zo'n dag jullie ingaan op onderwerpen als de Sabbat of de zondag of de feesten.
Zeker.
Dat gebeurt wel.
Ja, dus maar dat noemen we...
Nee, op de dag van de theologie, zeg maar. Of is dat om het gat te dichten?
Nee. Dit is echt wat je zei op de Sabbat. Dat is meer dat we onderwijs geven over de Joodse wortels van ons christelijk geloof. Maar die dag die er nu aankomt, dat is echt, ja, het gaat over het bouwwerk van de theologie. Dan is het niet zozeer van, nou, we gaan echt proberen om Joodse wortels van ons geloof te vinden. Okay. Het gaat echt over het bouwwerk van de theologie. Er zit een gat in en hoe zou je dat kunnen dichten?
En wie spreken er dan? Of wie,
Ja, Oscar Lohuis is natuurlijk bekend. Bjorn Laus. Nee, nooit van gehoord?
Nee,
ja,
heb ik nooit van gehoord.
Ja. Nou ja, een jong iemand nog die
theologie heeft gestudeerd.
Ja,
en
theologie
heeft gestudeerd. Ja. Oké, dan wanneer is die dag?
Dat is aanstaande zaterdag.
Oké, dan is het al uitgezonden, het programma.
Dan dus, is het programma al uitgezonden. Ja.
Maar over de Bijbelse wortels, noem jij het de Joodse wortels of de Bijbelse wortels? Daar zijn ook al hele discussies over.
Ja, ik zeg altijd Joodse wortels. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen Bijbelse wortels. Ja, weet je, een gevaar vind ik binnen het christendom trouwens tussen mensen onderling, is dat je enorm kunt gaan discussiëren over dingen die eigenlijk bijzaken zijn. Ik snap als iemand bezwaar heeft tegen de term Joodse wortels, dus dan zou Bijbelse wortels dan wel weer beter zijn. Ja, ik denk van laten we nou onze tijd daar niet mee verdoen met dit soort discussies. Het gaat erover dat we in ons christelijk geloof, zoals we dat uitleven, heel vaak nogal veel invloeden hebben uit de Griekse filosofie en laten we proberen om meer terug te gaan naar waar onze wortels liggen. Waarbij ik helemaal niet wil zeggen dat wij Joden moeten worden. Want we zijn natuurlijk gelovigen in de Messias van Israël uit de volken. Ja. Maar je kunt best leren van waar komen we nou eigenlijk vandaan? Wat die bronnen, wat geeft ons dat?
Als je nou kijkt, teruggaan naar de wortels. Ik noem nou bewust geen Bijbels of Joods. wat was voor jou in die tocht, ook als naar mijn eigen leven kijk, wat was voor jou nou de grootste schok of grootste dat je echt dacht van wauw?
Wat voor mij een schok is van...
Openbaring is misschien een beter woord.
Openbaring, wat me duidelijk werd, is van het gaat er eigenlijk niet om wat je beleidt. Ik zeg tegenwoordig van geloof moet je niet beleiden, geloof moet je doen. En dat is dus iets wat in mijn beleving vanuit de Joodse, dan wel Bijbelse wortels komt. Ik moet zeggen dat het viel me op een gegeven moment opeens op. Hè. De Heer Jezus beschrijft het laatste oordeel. Hij zegt, ik zal er geen geheim van maken wat ik ga doen. Dan worden de volken ingezameld. Degene aan de linkerhand, degene aan de rechterhand. En degene die aan zijn linkerhand staan, dan zal hij zeggen, ja, komt in het huis mijns vaders. Want jullie hebben in mij geloofd. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Hè. Dan heeft hij het over... ik had honger, je hebt me te eten gegeven. Het zijn de dingen die je gedaan hebt. En toen dacht ik opeens, verdraaid zeg. Daar komt dat geloof helemaal niet in voor. Wij focussen continu op dat geloof, alsof het daarom draait. Maar ik ben steeds meer gaan zien dat geloof is helemaal niks. Geloof is niks. Ik zeg wel eens, geloof is in de loop van de tijd het evangelische werk geworden. We hebben in ons een soort mechanisme. Ik geloof, dus God neemt mij aan. We beginnen dan bij ons geloof. Geloof is helemaal niks. Als mensen vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan kun je een Bijbels antwoord geven. Maar ik zeg tegenwoordig, niks. Je hoeft helemaal niks te doen. Want Jezus heeft alles gedaan. En als je dat gelooft, dan ben je behouden. We hebben geloof tot een soort werk gemaakt. En Joodse wortels, Bijbelse wortels is veel meer. Je kunt dat geloof wel hebben zogenaamd, maar als dat niks uitwerkt, dan heeft het helemaal geen zin. Dus het gaat erom wat je doet. En dat zie je dan ook overal terug. Hè? De Heer Jezus zegt zelf, wat noemt gij mij Heere, Heere, maar doet niet wat ik zeg. En je kunt wel allerlei mooie verhalen houden. En je kunt wel allerlei belijdenissen uitspreken. Maar ten diepste gaat het erom uiteindelijk wat werkt het uit, wat zijn de vruchten. En dat is iets wat ja, eigenlijk wel ja, door naar die Joodse wortels te kijken.
En we zijn bijna aan ons einde gekomen van het programma. En nou, ik interpreteer je nu eventjes, omdat ik nu toch wel nieuwsgierig ben geworden. Wat heeft dat dan bij jou tot gevolg gehad voor verandering? Dat een geloof zonder daden in de theologie. Bijvoorbeeld met de Sabbat of met de feesten of zo.
Met de Sabbat of met de feesten.
Het Sabbat is een feest natuurlijk, dus ik zeg het ook theologisch weer fout. Maar,
Het gaat er mij vooral over dat je je geloof uitleeft. En ik vind zelf dat we weer moeten waken dat we dan het weer gaan inkaderen in een stel regeltjes die we dan moeten gaan volgen. Want dat is het niet. Je zegt net zelf van de geest leidt het zus en zo. In iedere situatie moet ik kijken van hoe moet ik mijn leven inrichten? Welke keuzes moet ik maken? Hoe handel ik in bepaalde omstandigheden? Het is niet als ik nou maar de Sabbat ga houden, dan heb ik als het ware iets gedaan.
Een stempeltje extra
en dan is het goed. Absoluut niet. Nee, dat geloof ik niet. Het gaat erover dat ieder moment moet ik dus nadenken van ik ga nu een keuze maken. Bijvoorbeeld van nou ja, welke baan ga ik aannemen. Is dat nou iets waarbij ik echt zoek naar wat de wil van God is op dit moment voor mijn leven. Ik zeg dat ik geloof in een in Jezus. Maar wil ik hem ook echt volgen op ieder moment. Ja. Dus ja, in mijn handelen, in mijn doen, in mijn keuzes die ik maak. Zelfs in wat ik koop in de supermarkt. Dat zijn allemaal dingen die hebben met mijn geloof te maken. Het leven is één geheel in plaats van een geestelijke wereld en een materiële wereld. Ja, Grieks denken, daar gaan we weer. Het Joodse denken is veel geïntegreerder. Ieder moment dat ik leef, ja, ben ik daarmee bezig. Alles.
Piet, we zijn aan het einde gekomen van een heel interessant uur. Voor de luisteraars nog even. Piet Jonkers, directeur van de NEM, was hier vandaag te gast. De website van de NEM is www.nemnieuws.nl, klopt dat?
Ja, en binnenkort www.neareastministry.nl. Dus die beide zijn...
Beide, en dan kom je op dezelfde website.
Ja.
Ik zou zeggen, nog nooit een revijweek bezoek, doe het. En op de Sabbat één keer in de maand zijn de mensen ook van harte welkom. Ik vind het zeer een aangenaam gesprek en ik wil je hartelijk danken voor het bezoek wat je gebracht hebt hier zo in de studio.
Dank je voor je gastvrijheid.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.